Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit de 12e psalm en daarvan het 6e vers. Des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van het zilver zo geweken, schoon in de kroes gelouterd 7 maal. Psalm 12 en daarvan het 6e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de 2e brief van Timotheus en daarvan het 3e hoofdstuk. Wij herzeggen nu 2 Timotheus 3, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen de eerste berijming, het 2e vers: geloof ook in den Heiligen Geest dien we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren. Geloof één kerk, een algemeen genootschap, geheiligd en vergaard door 's hemels boodschap. En wat er verder volgt, het 2e vers van de 12 artikelen, de eerste berijming.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Ja.
We lezen u 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, breed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
Gemeente, in de prekenserie over de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn wij vanmiddag toegekomen aan het derde artikel dat wij nu eerst aan u willen voorlezen. De belijdenis des geloofs, artikel 3, dat handelt van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken. Gelijk de heilige Petrus zegt, daarna heeft God door een bijzondere zorg, die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit derde artikel Gods woord. En letten wij op drie hoofdgedachten. In de eerste plaats door God gesproken. In de tweede plaats door God geschreven. En in de derde plaats door Gods volk beleden. Dus artikel 3 handelt over Gods woord. In de eerste plaats door God gesproken. Het eerste gedeelte van het artikel spreekt over de dienaren des Heren die dat woord Gods gesproken hebben, daartoe door God zelf, door de Heilige Geest, gedreven zijnde. Het tweede gedeelte van het artikel spreekt over het beschreven woord van God. En dat wordt hier genoemd een bijzondere zorg die God voor ons en onze zaligheid draagt. En onze derde gedachte door Gods volk beleden. Letten we dan op het slot van artikel 3. Hierom, dus om die redenen, noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Dat is een belijdenis van de kerk in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij artikel 1 en 2. We hebben die beide artikelen samengenomen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het eerste artikel ging over God zelf. Wie is God? En we hebben gezien, er is van God niet een definitie te geven. Je kunt de Heere niet vatten in een bepaalde omschrijving, want God is volmaakt. Het enige wat gebeurde in artikel 1... dat is dat er een aantal deugden, eigenschappen van God genoemd zijn. Zodat we enigszins een Bijbelse voorstelling kunnen maken wie die God is die ons zijn woord gegeven heeft. Belangrijker is dat we die deugden van God persoonlijk in ons hart leren kennen. Dat wij godskennis mogen krijgen. En de vraag is, jongens en meisjes, hoe kom je nou aan de kennis van God? Hoe leert de Heere zichzelf kennen? Of anders gezegd, hoe openbaart de Heere zich aan de mensenkinderen? We hebben gezien in artikel 2 dat de Heere daarvoor twee boeken aan de mensen heeft gegeven. Het eerste boek dat hij ons allen heeft gegeven, alle mensen op deze wereld, dat is het boek van de natuur. Het boek van de schepping, waarin al de schepselen zijn als letters. En die letters vormen woorden. En die woorden die geven ons de heerlijkheid, de grootheid, de majesteit van onze schepper te kennen. En ieder die in het rijk van de natuur rondom zich heen ziet, die zou moeten bekennen, daar is een God, dat kan niet anders. Het is onmogelijk dat deze schepping uit zichzelf zo tot stand gekomen is. Daar is een schepper, daar is een God. Alleen wat je in de natuur nooit kunt ontdekken, dat is, wie is die God? En hoe wil die God gediend worden? Daar heb je een ander boek voor nodig. En dat boek, dat is het heilige woord van God. Dat zijn de heilige schriften. En daarover gaat het nu in artikel 3 en ook in de volgende artikelen. Als de Heere daarin laat zien wie hij is en hoe hij gediend wil worden, dan is het wel belangrijk dat we iets meer weten over de herkomst van dat woord, over de betrouwbaarheid van dat woord, over de samenstelling van dat woord, over de dierbaarheid van dat woord. In dat woord staat ook niet alles beschreven. We hebben dat de vorige keer al gezien in artikel 2. Daar staat alleen in zoveel als tot onze zaligheid en bovenal tot de eer van God nodig is. En de Heer Jezus heeft veel meer gedaan op deze aarde dan dat er in de Bijbel geschreven staat. Als alles beschreven zou staan, de apostel Johannes zegt daarvan in het 21ste hoofdstuk, dan zou de wereld die geschreven boeken niet kunnen bevatten. Wie zou er ooit uitgeschreven kunnen raken over dat wat Christus heeft gedaan? De diepte van zijn werken, de wonderen die hij verricht heeft. Maar we weten genoeg. Wat in de Bijbel staat, dat is genoeg tot zaligheid. En daarover gaat het in dit derde artikel over het woord van God. Wij belijden dat dit woord Gods uit het slot van artikel 2 voortgebracht is, niet is gezonden, nog voortgebracht is door de wil des mensen. Heel belangrijk is dat Guido de Bret dit noemt het woord Gods. Gemeente, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn. Alleen we zullen horen dat er veel meer over gezegd moet worden, omdat er zoveel dwalingen zijn. Omdat er zoveel verkeerde opvattingen zijn. Omdat er zoveel strijd is tegen het woord van God. Maar jongens en meisjes, wat hier voor mij open ligt en wat hier geciteerd wordt in artikel 3, dat is het woord van God. De Bijbel is niet een boek vol met menselijke verhalen, maar de Bijbel is het woord van God. Heel veel mensen zien de Bijbel als een boek vol met menselijke verhalen. Het verhaal gaat. En in dat verhaal moet je het woord van God terugvinden. Want zo hebben die mensen daarover geschreven. Ze hebben daar hun gedachten over gehad. Maar dat is niet allemaal Gods woord, nee. Je moet in die verhalen van die mensen moet je naar het woord van God zoeken. Er zijn er velen die zo over de Bijbel denken. Dan is de Bijbel eigenlijk gewoon een menselijk boek. En je kunt uit die Bijbel aannemen wat je aanstaat. En je kunt in die Bijbel naast je neerleggen wat je niet aanstaat. Anderen zien de Bijbel slechts als het woord van God in zoverre wij dat als het woord van God ervaren. Kijk, als er iets is in dit boek wat je ervaart als het woord van God, dan is het Gods woord. maar niet van de eerste letter tot de laatste letter, niet van Genesis 1 tot Openbaring 22. En dat is wat wij nu juist wel leren in onze belijdenis. Dit is het woord van God. En dat woord van God, waar komt dat vandaan? Wie heeft dat bedacht? Dat is niet gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen. Het is een citaat uit 2 Petrus 1, de versen 20 en verder. We zullen zien, er zijn in de Nederlandse geloofsbelijdenis heel veel citaten. Als je een bijbeltje hebt van de GBS, jongens en meisjes, dan zie je dat die citaten schuin gedrukt zijn. Nou, er zijn in onze belijdenis heel veel stukjes schuin gedrukt. Het zijn allemaal bijbelteksten. Preken over de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is spreken over bijbelteksten. Want zo heeft Guido de Bre de Nederlandse geloofsbelijdenis opgesteld. Hier wordt Petrus aangehaald. En Petrus gaat spreken over de herkomst van dat woord. Waar komt het nou vandaan? En dat is heel belangrijk. Als je op internet aan het zoeken bent, dan is niet alles waar wat daar staat, jongens en meisjes. Het is heel belangrijk, waar komt het eigenlijk vandaan? Wie zegt dat eigenlijk? En voor onze Bijbel is dat ook een hele belangrijke vraag. Waar komt de Bijbel vandaan? Wel, niet bij de mensen. De Bijbel is niet gezonden, nog voortgebracht door de wil des mensen. Mensen hebben niet het initiatief daarvoor genomen. Mensen hebben dat niet bedacht. Maar het is het woord van God. Het komt bij hem vandaan. En wij mogen dat in een geschreven vorm voor ons hebben liggen hier in de kerk en ook zelfs thuis in onze woningen. Dat is een wonder. Dat wij een Bijbel mogen hebben. Weet u dat er 2500 jaar geen Bijbel was? Mozes was de eerste Bijbelschrijver. En hij leefde zo ongeveer 1500 voor Christus. Mozes is pas begonnen toen de Heere hem de opdracht heeft gegeven om de Bijbelse geschiedenis op te schrijven. Maar de eerste 25 eeuwen was er geen geschreven boek wat de mensen thuis konden lezen of waarover gepreekt kon worden. Hoe is Gods woord dan bewaard gebleven? Onze catechisanten weten het hopelijk nog van de catechisatie. Wel, de Heere sprak op verschillende manieren tot de mensen. Hij sprak door dromen. Hij sprak door visioenen. Hij sprak door hoorbare aanspraken. Hij sprak door verschijningen. En hoe kon het dan dat dat woord van God al die honderden jaren ongestoord bewaard bleef? Wel, de mensen leefden langer. Methusalem die werd bijna 1000 jaar oud. Dus dat betekent dat er maar een paar mensen nodig waren om het verhaal van Adam door te vertellen. Om het woord van God door te vertellen. De Heere openbaarde zich telkens weer. En hij openbaarde zich niet aan één persoon, maar hij openbaarde zich aan meerdere mensen. En bovendien had Satan, zegt dominee Hellebroek, nog niet zoveel middelen om het woord van God aan te vallen. Satans listen waren minder. In de tijd waarin wij leven staat Satans macht op een hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. Hij heeft zoveel instrumenten om dat woord van God aan te vallen. Dat was natuurlijk niet zo in de dagen voor Mozes. De Heere zorgde ervoor dat de mensen door zijn woord geleid konden worden. 2500 jaar was er helemaal geen Bijbel. En toen heeft het 1600 jaar geduurd, van Mozes tot Johannes, eer dat de Bijbel uiteindelijk gereed was. En als je daarnaar kijkt, dan is de periode van 2000 jaar dat er nu een volledige Bijbel mag zijn, is eigenlijk nog helemaal niet zo lang. als je let op de wereldgeschiedenis. Gemeente, wat zijn wij dan bevoorrecht? Dat wij dat woord in handen mogen hebben. We zullen straks zien in de tweede gedachte door de bijzondere bemoeienis, de bijzondere zorg des Heren. Terwijl er zoveel mensen zijn, jongens en meisjes, die nog nooit in de Bijbel gelezen hebben. Mogen jullie van kinds af aan al een eigen Bijbeltje hebben. Waar komt de Bijbel vandaan? Wel, dat woord is voortgebracht, staat er in dat citaat van de apostel Petrus. Dat is eigenlijk een prachtig woord, het is voortgebracht. Dat betekent eigenlijk, het is geboren. Zoals er een kind wordt geboren, zo is dit woord geboren. En wie heeft dat woord voortgebracht? Dat heeft God voortgebracht. Dit boek is niet van menselijke orde, maar het heeft goddelijk gezag. Niet door de wil eens mensen. Wat hier tegenover elkaar staat, dat is God en mensen. Waar komt de Bijbel vandaan? Niet bij de mensen. En dat is de grote valkuil, jongens en meisjes, in de tijd waarin wij leven. Zeker, de Heer heeft mensen willen gebruiken, zullen we straks zien. Maar als de Bijbel een menselijk boek is, dan heeft de Bijbel eigenlijk geen enkel gezag. Dan kun je met de Bijbel doen wat je wilt. En zo denkt het merendeel van de mensen er vandaag de dag over, die nog in de Bijbel willen geloven. Die zeggen, ja, het is wel een menselijk boek. Het is door mensen opgeschreven. Nee, het is een goddelijk boek. Het komt niet door de wil van mensen. Het is niet voortgebracht door de wil van mensen. Maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Zeker is er een menselijke factor. De Heere werkt altijd middelijk. Dat is in een genezing van een zieke ook zo. Wij bidden als iemand naar het ziekenhuis gaat of de Heer de middelen wil zegenen. En als iemand dan beter mag worden, jongens en meisjes, dan heeft de dokter het gedaan. Nee, dat heeft de Heer gedaan. Dan heeft de Heer de handen van de dokter bestuurd. Hoewel zo'n dokter nog fouten kan maken. Dat konden de Bijbelschrijvers niet, zullen we straks zien. Maar ik geef dit voorbeeld om te laten zien dat de Heere middelijk werkt. De Heere werkt altijd middelijk. Alleen de wet, zullen we straks zien, die heeft hij onmiddellijk zelf opgeschreven. Maar bijna altijd werkt de Heere middelijk. De mens heeft niet bepaald dat de Bijbel in twee delen uiteen zal vallen. Het Oude en Nieuwe Testament. De mens heeft niet bepaald wat er in de Bijbel zou komen staan. De mens heeft niet het aantal Bijbelboeken bepaald. Nee. De apostel Paulus zegt, al de schrift is van God ingegeven. We hebben het horen lezen uit 2 Timotheus 3. En daarom is de Bijbel ook feilloos. De mens heeft het niet bedacht. De mens heeft het zelfs niet gewild. Er zat geen mens op de Bijbel te wachten. Maar de Heere heeft zijn woord gegeven. Heilige mensen Gods. Heilige betekent afzonderen. Er zijn mensen door de Heere afgezonderd om zijn woord te spreken. Om de boodschap te vertolken die de mensen moesten horen. En het is zelfs zo dat de Heere ook wel onbekeerde mensen heeft willen gebruiken. Hij heeft niet tot die mensen gesproken, maar wel door die mensen gesproken. Ik denk bijvoorbeeld aan Biliam. En ik denk bijvoorbeeld aan Caiaphas. Die iets gezegd heeft wat vol van inhoud was. Waarvan de man zelf niet overzag wat hij eigenlijk zei. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijn. Die mensen werden door de Heere afgezonderd. Die mensen werden door de Heere begiftigd. Die mensen werden door de Heere geroepen. Die mensen werden door de Heere aangespoord. Het is de Heilige Geest die hun verstand verlichtte. De Heilige Geest die hun wil, hun tong, hun hand bestuurde. Zodat je niet kunt zeggen dat zij het gedaan hebben. Maar het is de Heilige Geest, het is God zelf geweest. Wat zij gedaan hebben, dat komt op de naam van de God te staan. Op naam van de Heilige Geest te staan. Door de Heilige Geest gedreven zijnde. Ook weer zo'n prachtige uitdrukking. Gedreven, die mensen die konden van zichzelf niks en die deden van zichzelf dit ook niet. Maar de Heilige Geest heeft ze gedreven. Hetzelfde woord lezen we in Handelingen 27, waar de apostel Paulus schrijft over het schip dat heen gedreven werd door de wind. Als de wind wegviel, dan viel het schip stil. Men had nog geen motoren in die dagen. Men was volledig afhankelijk van de wind. En zo waren die profeten en die apostelen, die waren volledig afhankelijk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest hen niet dreef, dan wisten ze het niet. Als de Heilige Geest hen niet dreef, dan hield het op. Door de Heilige Geest gedreven zijnde. Mooi is dat het woordje gedreven, dat kan ook vertaald worden met gedragen. De Heilige Geest heeft hen gedragen. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat ze niet zouden struikelen. De Heilige Geest heeft hen voor het maken van fouten bewaard. En daarom is dat woord het woord des Heren. Ze hebben het gesproken. In eerste instantie werd dit woord niet geschreven, maar het werd gesproken. God sprak door hen. Zij, de profeten in het Oude Testament, de apostelen later in het Nieuwe Testament, ze hebben de wil van God aan de mensen bekendgemaakt. Wat hebben zij gesproken? Dat wat tot de zaligheid van mensen nodig is. Of dat, we hebben dat de vorige keer gezien, wat in de eerste plaats tot de eer van God nodig is. De profeten die hebben de zonde aangewezen. Ze hebben de wet van God gepredikt. De bedoeling was dat de mensen zichzelf, God leerden kennen en zichzelf leerden kennen. Ze hebben die enige naam ter zaligheid mogen boodschappen. De Heere Jezus Christus, het middelpunt zou je kunnen zeggen van de schrift. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. De Heilige Schrift, de profeten, de apostelen, zij gaven buiten Christus geen rust. God sprak zijn eigen woord. Hij gebruikte daar mensen voor. En zorgde dat die mensen, die boodschap die hij wil, dat de mensen zouden horen, bij de mensen terecht zouden komen. Maar we hebben het vanmorgen gehoord, dat Jeruzalem de profeten heeft gedood en heeft gestenigd, omdat zij die boodschap niet wilden horen. En de grote vraag is, gemeente, wat wij met die woorden Gods, die tot ons gebracht werden en worden, in ons leven hebben gedaan. Is het voor u ook wat het is, Gods woord? En dan zeg ik niet dat een dominee zichzelf niet vergissen kan. Je moet wel verschil maken tussen de wijze waarop de Bijbelschrijvers werden geïnspireerd. Zij konden geen fouten maken. En de wijze waarop een dominee onder een preek wordt verlicht. Als het zo zou zijn dat een dominee tijdens het preken werd geïnspireerd door de Heilige Geest, dan zou je iedere preek achter in je Bijbeltje erbij mogen plakken. Dan zou je kunnen zeggen dat heeft dezelfde waarde als het boek Genesis en als het boek Exodus, want het is door God geïnspireerd. En zo is het niet. Dominees die worden verlicht door de Heilige Geest. Daarom hebben we ook gezongen op Psalm 119, vers 9. waar de dichter daarom vroeg of de Heere de nevels wilde doen opklaren, die er soms zo boven de Heilige Schrift kunnen hangen, zodat je de diepe inhoud van de tekst, de zin en de mening van de Heilige Geest niet vinden kan. Het is nodig dat de Heilige Geest de nevels wegneemt. Maar dominees die zijn niet volmaakt. Dit kan ik wel zeggen. Dat als een dominee preekt wat er in de Bijbel staat, dan is dat geïnspireerd. Dat woord van God, dat is geïnspireerd. En dat is ook de belangrijkste reden waarom ik altijd probeer in de prediking zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven. Want dat is geïnspireerd. Wat ik zeg is niet geïnspireerd. Maar wat de Bijbel zegt, dat is geïnspireerd. Dat is 100% zeker. Het woord van God, dat is onfeilbaar door God gesproken. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, door God beschreven. Want dan staat er, daarna heeft God door een bijzondere zorg die Hij voor ons en voor onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en de apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. De Heere draagt over zijn woord een bijzondere zorg. Hij heeft het op laten schrijven, jongens en meisjes. En waarom heeft de Heer het op laten schrijven? Zodat dat woord zou blijven. De mensen vandaag die leven geen 1000 jaar meer. De mensen vandaag leven veel korter. Het was zelfs in de dagen van Mozes al zo. Mozes zegt het in Psalm 90. Zo wij sterk zijn 70 jaar, zo wij zeer sterk zijn 80 jaar. Maar het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En daarom, hoe zou dat woord blijven? En wat ook een groot gevaar is dat het woord vervalst zou worden. Als iets niet vervalst mag worden, dan komt het zwart op wit te staan. En dat heeft de Heere met zijn woord gedaan. Hij heeft het laten documenteren. Hij heeft het zwart op wit laten zetten, opdat het niet vervalst zou worden. Hij heeft het laten opschrijven dat het ook verspreid kan worden. Wat geschreven is, wie schrijft, die blijft, zeggen we wel eens. Je kunt ergens een toespraak houden, maar als je weg bent, dan ben je weg. Alleen als je een geschrift achterlaat, dan kunnen de mensen dat nog eens nalezen. En zo is het Gods bijzondere zorg dat Hij dat woord heeft laten optekenen. Hij heeft het laten beschrijven, zodat we, u kunt het thuis controleren. We hebben een eigen Bijbel. U bent niet afhankelijk van wat die of die ervan zegt. We kunnen zelf nagaan, zelf lezen wat er in Gods woord staat. Waarom heeft de Heer het laten opschrijven? Paulus zegt in Romeinen 15, wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Alles wat de Heer heeft laten opschrijven, dat bevat lering. Dat bevat lessen voor het natuurlijke leven, voor het geestelijke leven. Paulus schrijft in 2 Timotheus 3, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus het is Gods bijzondere zorg. En dan zegt Guido de Bre, zijn bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Omdat wij de schrift hebben, kunnen wij de weg der zaligheid leren kennen. De heidenen, jongens en meisjes, die alleen het boek van de natuur hebben, die kunnen de weg der zaligheid niet vinden. De natuur is mooi. De natuur is prachtig. Je kunt daar de grote werken Gods in tegenkomen. Maar wat je niet in de natuur kunt vinden, dat is hoe kun je zalig worden. Daar kan de natuur geen antwoord op geven. Wat de natuur ons niet leert, dat is: wie is de Heere Jezus Christus? En hoe kan ik hem leren kennen? Dat kun je alleen in Gods woord lezen. En daarom is het zijn bijzondere zorg dat hij ons dat woord gegeven heeft. Dat hij mensen geroepen heeft om dat woord op te schrijven. Want we hebben het horen lezen uit 2 Timotheüs 3. Paulus zegt tegen Timotheüs dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat is wat, jongens en meisjes. Stel nou eens voor dat je van je ouders een goudstaaf zou krijgen. Dat zou mooi zijn. Als je jong bent en je krijgt van je ouders zo'n... Nou, je zegt maar, dat kunnen mijn ouders niet betalen, dominee. Nee, dat kunnen bijna geen ouders betalen. Maar je hebt veel meer gekregen van je ouders. Met de Bijbel heb je niet een goudstaaf in handen. Maar de Bijbel is meer dan goud. Meer dan alles wat deze wereld ons bieden kan. Want in de Bijbel staat hoe je zalig kunt worden. Het gaat over de eeuwigheid. Wat ben je bevoorrecht als je het woord van God mag hebben. En dat je uit deze ouders geboren bent. Dat is ook Gods voorzienigheid. Die je bij dat woord hebben opgevoed. Zoveel kinderen hebben geen Bijbel. Velen leven op een plaats waar het geschreven woord nog nooit gekomen is. En het is onze taak om dat woord te verspreiden. Om dat woord te vertalen, om dat woord uit te delen. Maar lang niet alle mensen zullen bereikt kunnen worden. Wat een grote verantwoordelijkheid ook die wij dragen. Want dat woord is niet zomaar gekomen. Daar heeft de Heere mensen voor gebruikt. Er staat hier zijn knechten, de profeten en de apostelen. Profeet betekent geroepenen, geroepenen van God. En apostel betekent gezondenen. Het zijn Gods knechten die dat geopenbaarde woord wat zij gebracht hebben, wat ze door de Heilige Geest gesproken hebben, om dat nu ook op te schrijven. We lezen dat Mozes de opdracht kreeg. We lezen dat Johannes op het eiland Patmos de opdracht heeft gekregen om deze dingen op te schrijven. Mozes kon lezen. Mozes kon schrijven. Waar heeft hij dat geleerd? Aan het hof bij Farao, in de weg van Gods voorzienigheid. Dat had Farao eens moeten weten. Dat hij Mozes heeft laten leren lezen, Mozes heeft leren schrijven, wat de andere mensen in zijn tijd niet konden, zodat Mozes door de Heere gebruikt kon worden om zijn woord op te schrijven. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Gods voorzienigheid is zo wonderlijk. Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En dat deden zij door goddelijke inspiratie. De inspiratie van de Bijbel. Dan zijn er eigenlijk vier dingen die je nooit meer moet vergeten. In de eerste plaats, de inspiratie van de Bijbel was niet zakelijk. Ik zal het zo uitleggen. De inspiratie van de Bijbel was niet zakelijk. In de tweede plaats, de inspiratie van de Bijbel was woordelijk. In de derde plaats, de inspiratie van de Bijbel was niet mechanisch. En in de vierde plaats, de inspiratie van de Bijbel was wel organisch. Ik zal het uitleggen en heel belangrijk, jongens en meisjes, dat je dat onthoudt. Zeker in deze tijd waarin de Bijbel niet meer is. Al de ellende in kerkelijk Nederland komt daaruit voort dat de Bijbel niet meer is. dat er geen gezag van de Bijbel meer uitgaat. Dat mensen zichzelf verheffen boven de Bijbel. Maar de Bijbel is het geïnspireerde woord van God. In de eerste plaats niet zakelijk. Daar bedoel ik mee dat de Heere niet alleen maar de zaak heeft geïnspireerd. Straks als het schooljaar begint, dan kan het zijn bij het vak Nederlands dat je op school een opstel moet schrijven. En dan krijg je niet van de juf, de meester, de docent, krijg je niet een heel uitgewerkt verhaal wat je over moet schrijven. Maar dan krijg je een onderwerp, een zaak. En dan zegt de juf, ga daar eens over schrijven. En dan mag je zelf weten wat je daarover schrijft. En later gaat de juf dat lezen en beoordelen. Is het zo geweest dat de Bijbelschrijvers de Bijbel mochten gaan schrijven? Dat de Heere zei tegen de Bijbelschrijver, schrijf nu eens iets over de Heere Jezus die op de bruiloft te Cana in Galilea was. Maak er eens een verhaal van. En dat hij zei tegen de andere Bijbelschrijvers, schrijf eens van wat je denkt dat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Maak er eens een verhaal van. Nee, als dat zo zou zijn, dan zou de Bijbel onbetrouwbaar zijn. De inspiratie was niet zakelijk, maar woordelijk. Dus dat betekent dat de Bijbelschrijvers woord voor woord hebben opgeschreven wat de Heilige Geest wilde dat er opgeschreven zou worden. Er staat geen woord te veel in de Bijbel. En er staat geen woord te weinig in de Bijbel. Ik heb het nu niet over de Bijbelvertaling, maar ik heb het over de oorspronkelijke Bijbeltekst. Daar staat geen woord te veel, daar staat geen woord te weinig. De inspiratie was woordelijk. De Bijbel is 100% betrouwbaar. In de derde plaats, de inspiratie was niet mechanisch. Het is niet zo dat de Bijbelschrijvers niet betrokken zijn geweest bij het werk wat ze gedaan hebben. Als ik achter een orgel zit, jongens en meisjes, en ik druk een toets in, dan is dat orgel, dat is de mechaniek. Dat orgel, dat heeft zelf geen rol daarin. Degene die het bespeelt, die zorgt voor de muziek. Het orgel is slechts het instrument. En is het nu zo dat die Bijbelschrijvers instrumenten zijn geweest? Dat ze een pen in hun hand hebben genomen, bij wijze van spreken, en dat de Heer hun hand ging bewegen en dat ze vol verbazing hebben gekeken wat ze aan het opschrijven waren? Nee, de inspiratie was niet mechanisch, alsof ze een soort typemachines zijn geweest waar de Heilige Geest op getypt heeft, maar de inspiratie was organisch. Dat betekent dat ze daar met hun hele wezen bij betrokken zijn geweest. Je kunt het ook merken. De Bijbelboeken zijn van verschillende auteurs. De stijl van Jesaja is een hele andere stijl dan de stijl van Amos bijvoorbeeld. En dat is wel te begrijpen, want Jesaja was een geleerde man en Amos was een veeherder. En dat merk je aan de manier waarop zij praten, aan de manier waarop zij schreven. Dus ze waren daar zelf bij betrokken. En toch is het zo dat en Jesaja en Amos, hoewel het verschillende mensen waren, door de Heilige Geest zijn geïnspireerd, zodat het beide is het volle woord van God. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Je herkent Johannes in zijn apostolische brieven. Je herkent de stijl van Petrus in zijn algemene zendbrieven. De Heere heeft hen daar voluit bij betrokken. Maar het is geïnspireerd. Het woord van God heeft 100% gezag. En wat zie je in de loop van de geschiedenis? Dat er allerlei opvattingen zijn waardoor die inspiratie afbreuk wordt gedaan. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Voorbeelden van inspiratieleren die wij afwijzen. Ik denk aan de dualistische inspiratie. Dat zijn mensen die zeggen dat de ethische stukken in de Bijbel, de geestelijke stukken in de Bijbel, de psalmen bijvoorbeeld, die zijn geïnspireerd. Maar de geschiedenissen in de Bijbel, die zijn niet geïnspireerd. Dat zijn verhalen van mensen. Als dat zo zou zijn, jongens en meisjes, dan zou de Heere Jezus die geschiedenis van Jona niet aangehaald hebben. En dan zou de Heere Jezus die geschiedenis van die koningin van Scheba niet aangehaald hebben. Dat zijn wel degelijk geïnspireerde geschiedenissen. Ik denk aan de geschiedenis van de koperen slang bijvoorbeeld. Als dat zo is, dat dat niet geïnspireerd is, dan vallen al die geschiedenissen, die vallen uit de Bijbel weg. Dat worden menselijke verhalen. Ik denk bijvoorbeeld aan de opvatting dat niet de Bijbel geïnspireerd is, maar dat de mensen geïnspireerd zijn. Dus de Heere heeft de boodschap bij de mensen overgebracht. Die mensen zijn dat gaan opschrijven, maar tussen het horen van de boodschap en het opschrijven van de boodschap, ja, daar kan dan nog heel veel misgaan. Als dat zo is, dan is de Bijbel niet betrouwbaar. Ik denk aan de opvatting dat de Bijbel, zoals ik al noemde, een verhaal is van mensen. Dat je in die Bijbel Gods getuigenis wel terug kunt vinden. Gods woord is in de Bijbel. Maar mensen die niet zeggen dat Gods woord de Bijbel is. Ik zal erover ophouden. Maar het zijn allemaal misvattingen waardoor het gezag van de Bijbel onderuit wordt gehaald. En de gevolgen daarvan, gemeente, die zien wij op onze in onze tijd op een verschrikkelijke wijze ontstaan. Want als dat zo is, dat de Bijbel geen gezag meer heeft, dan is het niet meer leidend. En in de tijd waarin wij leven, en zeg niet dat dat buiten onze kerk blijft, was het maar waar. Ik merk het ook wel in gesprekken met jonge mensen bijvoorbeeld, dat men zegt, ja, maar ik vind dat, en als de Bijbel dan iets anders zegt, dan staat dat ik vind dat, dat staat boven de Bijbel. Maar ik heb helemaal niks te vinden. Als dominee, jongens en meisjes, moet ik buigen onder wat de Schrift zegt. En als de Schrift iets anders zegt dan wat ik zeg, dan ben ik fout. Ik heb geen gezag boven de Schrift, maar jullie ook niet. En niemand, wij moeten buigen voor het woord van God. En wat zien we misgaan in de tijd waarin wij leven? Dat mensen zeggen, ja, ik vind het zo. En Paulus die kan dat wel zeggen, maar ik denk dat je dat in deze tijd anders moet zien. Dan is inderdaad alles wat Paulus schrijft, is dus menselijk. En wij zeggen, nee, wat Paulus schrijft, dat is goddelijk. Het is Gods woord. Hij heeft het middelijk laten beschrijven. En er is een klein stukje in de Bijbel dat is onmiddellijk beschreven. Dat heeft de Heere met zijn eigen vinger gedaan. En dat zijn de 10 geboden. Dat is Gods wil. Voor alle tijden, alle plaatsen. Dat schrijven met zijn vinger, dat laat het grote belang zien van die 10 woorden. En als er iets is in de tijd waarin wij leven wat geen gezag meer heeft, gemeente, dan is het de wet van God. Ook daarin geldt, ik vind, en dit leg ik naast mij neer en dat zal ik proberen te doen. Wat is dat aangrijpend? Want waarom heeft de Heer ons die Bijbel gegeven? Waarom heeft de Heer ons zijn wet gegeven? Om ons te plagen? Om ons een moeilijk leven te bezorgen? Wat hebben we nou net gezien? Wat zegt Guido de Bray? In de bijzondere zorg die hij voor ons en voor onze zaligheid draagt. Dat is de reden waarom de Heer zijn woord heeft laten opschrijven. Dat is de reden waarom hij ons een Bijbel in handen heeft gegeven. De bijzondere zorg die hij voor ons en voor onze zaligheid draagt. En wat is het dan verschrikkelijk als wij die bijzondere zorg niet waarderen, maar met de Bijbel aan de haal gaan. En van de Bijbel een boek maken dat ons aanstaat, waarvan we grote delen naast ons neerleggen. Het is door God beschreven. Ik hoop dat jullie jongens en meisjes zo voortaan naar je Bijbel mogen kijken. Het is een heilig boek. Het is een goddelijk boek. En dat boek, dat heb jij in handen en daarmee heb je veel meer dan goud. Want het kan ons wijsmaken tot zaligheid. We gaan naar onze derde gedachte. Door Gods volk beleden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 119, vers 52 en 65. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. En vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 52 en 65.
Thank you.
onze derde gedachte door Gods volk beleiden. Want ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis is Gods volk aan het woord. Net als in alle belijdenisgeschriften. En Gods volk zegt hier, hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Hierom, omdat God de auteur is van die 66 boeken die in de Bijbel staan. De Bijbel komt van het woordje Biblia en Biblia betekent boeken. Eigenlijk is de Bijbel, jongens en meisjes, een bibliotheek van 66 boeken. En al die boeken hebben dezelfde auteur. Al zijn er dan verschillende mensen aan het werk geweest. Hoe meer dat je in de Bijbel studeert, hoe meer dat je erachter komt dat de Bijbel één auteur heeft. Het is onmogelijk dat 66 boeken zo'n grote overeenkomst hebben. Je ziet bijna bij iedere Bijbeltekst zie je verwijzingen staan. Je ziet in het Oude Testament zie je verwijzingen staan naar het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament zie je verwijzingen staan naar het Oude Testament. En van het ene Bijbelboek een verwijzing naar het andere Bijbelboek. Hoe komt dat? Die grote overeenstemming. Dat komt omdat er één schrijver is. En dat is God. En die God die legt ook zijn eigen woord uit. De Bijbel is de beste uitlegger van de Bijbel. En als je de Bijbel zo leest, dan merk je dat je Bijbelteksten niet uit kunt leggen zoals sommige mensen dat doen. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven zou zijn. Ja, als je ergens een Bijbeltekst losplukt, dan zou het kunnen zijn dat die Bijbeltekst dat lijkt te zeggen. Alleen de Bijbel legt zichzelf uit. Je moet niet één losse Bijbeltekst nemen, maar je moet in de Bijbel zoeken naar andere teksten waar het over datzelfde onderwerp gaat. En zo weten wij wat de Bijbel ons te zeggen heeft. De Bijbel is de beste verklaring. En dan nog is er iets nodig om de Bijbel te verstaan. Het is een goddelijk boek. Een goddelijk boek. En denkt u dat wij een goddelijk boek kunnen begrijpen? Met ons kleine verstand? En ik denk dat daar ook heel veel misgaat. Dat wij proberen die Bijbel te beoordelen vanuit ons verstand. En als wij twee dingen zien die niet met elkaar kloppen, dan zeggen we de Bijbel is in strijd met zichzelf. Terwijl het onmogelijk is dat de Heere twee teksten in de Bijbel zou schrijven die in strijd met elkaar zouden zijn. Denken wij met ons kleine verstand een goddelijk boek te kunnen beoordelen? Wie is de schrijver van de Bijbel? De Heilige Geest. En wat heb je nodig? We hebben het gezongen uit Psalm 119. Wat heb je nodig om de Bijbel te kunnen verstaan? De schrijver van de Bijbel, namelijk de Heilige Geest. Al heb je 75 meter boeken. En die heb ik wel. Maar je probeert daarmee een Bijbeltekst te verklaren en te kijken, wat heeft die Bijbeltekst hier te zeggen? En de Heilige Geest verlicht je verstand niet, dan kun je de zin en mening van de Heilige Geest niet vinden. Je redt het niet met je verstand. En jonge mensen, daar ligt denk ik voor jullie een heel groot gevaar. Je ziet dat jongeren die gaan studeren nogal eens afhaken. Waarom? Omdat zij dingen gaan beoordelen vanuit hun verstand. Zij zetten hun verstand, ze zetten de wetenschap boven de Bijbel. En dat hele kleine beetje verstand dat ik heb, dat moet dan God gaan beoordelen. En dat moet de wonderen van God gaan verklaren. Het is een goddelijk boek. Het is een heilig boek. De inhoud van de Bijbel kan door ons alleen maar aanbeden worden. Nee, het is niet zo dat wij de Bijbel als een god vereren, zoals dat bij de islam gebeurt. De Bijbel is wel een heilig boek, maar wij bidden niet tot onze Bijbel. Wij aanbidden onze Bijbel ook niet. Wij aanbidden de God van de Bijbel. Maar daarom is die Bijbel voor ons ook een heilig boek, omdat het zijn woord is. Onze eigen inzichten kunnen nooit de norm zijn. Onze eigen gedachten kunnen nooit leidend zijn. Onze mening, ons gevoelen kan nooit boven de Heilige Schrift staan. Wat heeft de Heere hier te zeggen? En ja, dan zijn er bepaalde regels die in de loop van de tijd zijn opgesteld, omdat duidelijk is, je kunt de Bijbel niet zomaar op allerlei manieren uitleggen. Er zijn regels voor de exegese. Hermeneutische regels. En wat gebeurt er nu in de tijd waarin wij leven? Vroeger was dat heel ver weg. Maar dat komt aardig dichtbij. Dat is dat men die hermeneutische regels aan het veranderen is. En de schrift die zelf de Bijbel heel anders gaat lezen. Met verschrikkelijk grote gevolgen. Zodat je allerlei discussies krijgt over, mag de vrouw nou wel een kerkelijk ambt bekleden of mag een vrouw geen kerkelijk ambt bekleden? De Bijbel is daar niet onduidelijk over. Waar komt dan die verwarring vandaan? Wel, die verwarring komt daar vandaan hoe men die Bijbel leest. En welk gezag die Bijbel heeft. Als die Bijbel gezag heeft, is de discussie binnen 3 minuten opgelost. Maar daar ligt een groot probleem. En daarom, gemeente, ik hoop dat dit onze belijdenis mag zijn en blijven. Heilige en goddelijke geschriften. Dan vult de apostel Petrus ook aan, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Ik bepaal niet de uitleg van de schrift. Geen mens bepaalt de uitleg van de schrift. De auteur alleen. De Heilige Geest. En daarom is het een speuren naar de zin en mening van de Heilige Geest. Over die regels van die uitleg heeft dominee Moerkerke trouwens een prachtig boek geschreven. En dat heet Zin en Mening. De zin en de mening van de Heilige Geest. In de uitleg van de Heilige Schrift. Wat wij nodig hebben, dat is de Heilige Geest. We hebben een Bijbel in handen gekregen. We hebben een uitlegger van de Heere gekregen. Maar één ding is nodig, gemeente, dat is de Heilige Geest. Die ons verstand moet verlichten, die de boodschap in ons hart moet brengen en die ons alleen de waarheid van de Schrift in ons hart kan leren. En mag ik eens vragen, kent u dat onderwijs van de Heilige Geest? Als het nou gaat over die 3 stukken ellende, verlossing en dankbaarheid waar de Heilige Schrift over spreekt, hebt u die dan door de Heilige Geest in uw hart leren kennen? Daar begint onze Heidelberger mee. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hebt u het geleerd? Kent u er iets van? Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Natuurlijk kunnen we daar allemaal wel iets over zeggen. Krachtens onze opvoeding. Maar kent u er ook iets van in uw hart? Kent u die smart over de zonde? Kent u dat roepen tot God vanuit de diepte? Kent u dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Is er in ons hart een diep verlangen om de Heere Jezus te mogen leren kennen? Is er een honger en dorst naar zijn gerechtigheid? Is er een haten en een vlieden van de zonde? Ik noem zomaar enkele vruchten van de Heilige Geest. En anders dan heeft dat woord in ons leven, gemeente, uiteindelijk nog niets gedaan. Dan is het voor ons niet wat het is, namelijk het woord van God. Dan heeft het eigenlijk in ons leven geen gezag. Dan leggen we het naast ons neer, dan nemen we uit dat woord wat ons aanstaat en de rest, dat leggen we naast ons neer. Ik zou u kunnen vragen, hoe staat het met de liefde tot Gods woord? Want de liefde tot God is onlosmakelijk verbonden aan de liefde tot zijn woord. Als er weinig liefde of geen liefde is tot het woord, dan is er ook geen liefde tot God. Want het is een bijzondere zorg, een bijzonder liefdeteken van de Heere, dat Hij dat woord aan ons gegeven heeft. Hij spreekt in dat woord. Hij wijst ons de weg der zaligheid. En dat zou nood moeten zijn in ons aller leven. Kinderen des Heren, hebt u het meegezongen vanuit uw hart? Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Als u nou dat woord niet had. Als u nou een goudklomp zou hebben. En u had dat woord niet. Wel, u zegt, zonder dat woord zou ik niet kunnen, dominee. Dat is mijn eten en mijn drinken, dat is mijn kompas, dat is het licht dat mij leidt in mijn leven. Ja, dat woord is het middel dat de Heere gebruikt om gemeenschap met Hem te mogen oefenen. Dat woord, dat is mij alles geworden. Gods bijzondere zorg mag ons wel klein maken. Dat dat woord ons wijs maakt tot de zaligheid. De Heere leidde ons door dat dierbare woord. En Hij geeft dat we in deze tijd van verwarring, ook rondom ons heen, maar mogen wijzen op het goddelijk gezag van die heilige geschriften. Amen.